Dus, voor de echte bioscoop experience, ga niet naar de bios, maar kom naar de ark en beleef. Beetje reclame maken, mag wel. Jullie mogen de Bijbel erbij pakken. Hij komt namelijk niet op de beamer. Dan gaan we lezen hoofdstuk 7, vanaf vers 1. De volgende morgen vroeg sloeg Jerubbaal, Gideon dus, met zijn troepen zijn kamp op bij de Garrotbron. De Midianieten lagen iets noordelijker, in de vallei van de voet More. Toen zei de Heere tegen Gideon: het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midianieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat de Israëlieten zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is, kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. En daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven er over. Maar de Heer zei tegen Gideon: het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan. Daar zal ik voor jou een keuze uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan. En de Heer zei tegen hem: degene die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degene die knielen om te drinken. 300 man likten het water op met hun tong, en de overigen knielden om te drinken. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midian aan je uitleveren. De rest van het leger kan huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun ramshoorns. Het kamp van de Midianieten lag beneden hem, in de vallei. En die nacht zei de Heer tegen Gideon: het is zover. Doe een aanval op een kamp. Ik geef je het in handen. En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden, om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. En samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand. De Midianieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als sprinkhanen over de vlakte uitgezwermd. Hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee. Toen Gideon aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nu toch gedroomd heb, zei hij. Een gerstbrood rolde razendsnel rond door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die omver, zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niets anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas, verklaarde zijn kameraad. Dat betekent dat God hem, ons, met ons hele kamp in handen heeft gegeven. Ja, zodra Gideon de droom en de uitlegging ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. En terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan: het is zover. De Heer geeft jullie het kamp van de Midianieten in handen. Hij verdeelde de 300 man in 3 groepen. En gaf iedereen van hem een ramshoorn, een lege waterkruik met een brandende fakkel erin. En toen zei hij: let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp ben genaderd, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoorn, dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen. Rond heel het kamp en schreeuwen: voor de Heer en Gideon! Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van 100 man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op een ramshoorn en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. En alle 3 de groepen bliezen nu op hun ramshoorns en sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in hun linkerhand en de ramshoorns in hun rechter en schreeuwden: te wapen voor de Heer en Gideon! Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midianieten in rep en roer. En terwijl de 300 Israëlieten op hun ramshoorn bliezen, liet de Heer de Midianieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen, in de richting van Sreera, naar Bet-Hasita, tot aan de rivieroever bij Abel-Mehola, boven Tabat. Tot zover. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal, dit. Spreekt me erg aan. En je kan dit verhaal kan je eigenlijk wel in twee delen verdelen. Je hebt het eerste stuk, de eerste versen, de eerste helft, gaan vooral over een stukje toebereiding van Gideon en zijn leger. En het tweede stuk gaat dan ook daadwerkelijk over de strijd en over de overwinning. En de kernvragen voor deze morgen, die zijn vanuit dit verhaal: wat vraagt Jezus van jou, van mij, te doen in deze strijd? Wat belooft Jezus te doen? En kunnen we ook nog zien wat zijn engelen daarin betekenen? Ja, strijden. We hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen boze geesten uit het rijk van Satan. Staat in Efeze 6 vers 12. De strijd van Gideon die is op aarde, maar toch lijkt deze strijd veel op onze strijd. Gideon strijdt tegen de vorst Midian. En die vorst die berooft het volk van vruchten. Vruchten van het land, vruchten van het vee. En die vorst die houdt dat volk in bedwang. Met angst, uitzichtloosheid. Ja, en dan is Midian een leger op aarde. Maar geïnspireerd door een grootvorst in de geestelijke wereld. Een grootvorst. Nou, misschien wel een nieuwe term voor jou. Even een korte uitleg. God heeft engelen geschapen. Engelen om ons te dienen, serafs, en engelen om te strijden, gerubs. En Satan, dat was een engel van God. Maar hij zei nee tegen God. Nee tegen zijn plan. En helaas, een derde van al Gods engelen gingen mee. Zeiden nee tegen God en nee tegen zijn plan. En hiermee ontstond het rijk der duisternis. En Jezus zegt dan: elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. Staat in Matteüs 12 vers 25. Het leger van Satan, het rijk der duisternis, heeft dus ook een vorm van hiërarchie nodig. En je hebt dus machten, je ziet het een beetje als soldaten. Machthebbers staan daar weer boven, heersers en grootvorsten. En die grootvorsten, dat zijn dan de legeraanvoerders in het rijk van Satan. Zij voeren de machten als weerspannigheid, hysterie, voeren aan. En dat kan je merken in je leven, die werkingen kan je merken dat ze op je afkomen. Ja, en welke grootvorst door ons wil jou en mij dan van onze vrucht roven? Ons passief maken met angst, ongeloof, uitzichtloosheid. Ja, dat is de koningin des hemels. En hier zie je al, 3500 jaar geleden had hij het al op Gods volk voorzien. En vandaag de dag nog steeds op jou en op mij. Eén doel. Zorgen dat Jezus niet tevoorschijn komt in jou en in mij. Zorgen dat Gods plan niet in jouw leven tevoorschijn komt. Dat zijn vruchten niet in jou gezien gaan worden. Wij mogen samen met elkaar strijden tegen deze grootvorst. Maar Jezus plaatst nog een kanttekening in de strijd. En dat staat in Lucas 10 vers 20. Verheug je echter niet dat de geesten zich aan jullie onderwerpen. Maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend wordt. Dat is dus onze eerste prio. Onze eerste zorg. Dat onze naam in de hemel opgetekend wordt. Dus dat Jezus in ons leven zichtbaar wordt. En daar mag je dagelijks actief mee bezig zijn. En als je daarmee bezig bent, ja, dan merk je dat de vijanden dit proberen tegen te houden, dit blokkeren. En waar Jezus daar zicht geeft en licht, mogen we de strijd oppakken en hen overwinnen. Ja, en zo gaat het eigenlijk ook in het verhaal van Gideon. Het begint niet met strijd. Het begint met God, die die dappere held Gideon tevoorschijn roept. En Gideon gaat in op die roep. Hij vernietigt de afgodendienst. En wat zie je dan? Gelijk daarop het antwoord van de vijand. Gelijk daarna komt Midian en die andere woestijnvolken stormen het land binnen. Ze spannen samen en leggen hun claim op Israël. Dat is zo herkenbaar. Dan zet je eindelijk weer een stap in geloof. Dat je, yes, we zijn op de goede weg. En gelijk zit de vijand je om je nek. Ze belagen je in de hoop dat je terugkomt op je keuze. Maar dat doen we niet, toch? Dank u. Ja, de vijand komt binnen. En God bekleedt Gideon met zijn geest. Mooi hè? God bevestigt Gideon. Ja, ik ben bij je. Ja, jij gaat de vijand verslaan, overwinnen. God bevestigt zijn ja in ons. En dat klonk 2 weken terug tijdens de doopdienst zo mooi. Wanneer wij gedoopt worden of verder vervuld, bevestigt God zijn ja in ons leven. Ja, en dan mogen we dus aan onszelf vragen van ja, zet dan Gods geest ons nog in beweging? Werkt Gods geest nog in mij? Verlang je daarna om verder vervuld te raken? En ik denk dat we hier dan dagelijks mee bezig mogen zijn. Dagelijks met Gods geest in ons leven, in ons binnenste bezig mogen zijn. Ja, hoe? In tongen spreken of in tongen zingen. Maar ook in Bijbel lezen bijvoorbeeld. Dat je daarin dan merkt dat de Heer woorden toevoegt, dingen tot je zegt. En zo mogen we Gods geest in ons binnenste laten werken. En dan merken dat het ons in beweging zet. God bevestigt zijn ja in Gideon. En Gideon komt in beweging. Maar, heel apart. Hij mag op de biemen komen. Als we dan naar het eerste vers wat we gelezen hebben kijken. De volgende morgen vroeg sloeg Jerubbaal Gideon dus met zijn troepen zijn kamp op. Ja, Gideon heeft hier in één keer een andere naam gekregen. Jerubbaal. Waarom heeft Gideon hier in één keer een andere naam gekregen? De naam Jerubbaal betekent Baal strijdt met hem. Het is eigenlijk best gaaf als je zo'n naam hebt, toch? Baal strijdt met hem. Dankjewel. Hoe komt hij aan die naam dan? Nou, dat kan je lezen in hoofdstuk 6, vers 25. God roept Gideon op om die afgodendienst van zijn vader om te hakken en te verbranden. En Gideon, die doet dat ook. Nou ja, er komt natuurlijk heel wat op af. En in vers 32 geeft zijn vader Joas hem daarop dan de naam, Jerubbaal. Gideon heeft aan die grootvorst de oorlog verklaard. Ik buig niet meer voor jou. Ik offer niet meer aan jou. Ik buig alleen nog maar voor de Heer van de legermachten. Ik vind het zo sterk. En Jezus roept ook ons op. Sta op en breek met elke vorm van afgodendienst. En dan mag je ook weten dat die afgodendienst van toen en van nu niet heel verschillend is. Nou, op aarde zien we wel de verschillen. We hebben geen beelden van steen of van hout in onze tuin staan. Maar de geesten erachter, die zijn gewoon nog exact hetzelfde. En die geest, die doet jou zeggen. Ik mag het toch ook wel goed hebben? Ja, misschien wel een redelijke vraag, maar ja, wat zit erachter? Als je goed kijkt naar deze vraag, dan staat je eigen geluk, je eigen welzijn, die staat hier centraal. Daar stop je dan al je geld, je tijd en je energie in. Ja, mag ik het dan niet goed hebben? Kun je dan terugstellen? Ja, weer een verleidelijke vraag van die geest. Ik denk dat we ons niet bezig hoeven te houden met of we het nou wel of niet goed hoeven hebben of mogen hebben. We leven in een gebroken wereld en het is heel simpel, soms hebben we het goed en soms hebben we het niet goed. Maar waar het om gaat voor ons is, staat Jezus centraal in jouw leven. Hij maakt het goed voor jou. Hij belooft jou om alle tranen van je ogen te wissen. Dat belooft hij. Dan gaat hij het ook doen. Maar ja, wat als het dan wat langer duurt dan dat jij zou willen? Ga je dan zelf achter je geluk aan? Ga je zelf je tranen drogen met, nou misschien wel chocola, dat is onschuldig, maar minder onschuldig, seks op de tv of op de computer. Als we aandacht vragen voor je ziekte en problemen, of per se tijd moeten hebben voor je hobby's. Het kan er zo geleidelijk inschieten in je leven. En ook zo verleidelijk om jezelf erin te verliezen. Maar het is gewoon afgodendienst. En dan is er maar één weg. Gideon geeft ons het voorbeeld. De afgodendienst omhakken en verbranden. Ja, alleen een radicale voor Jezus, voor zijn woord en plan, kun je ermee los van komen. Dat moet je willen. Daar moet je keuzes voor maken. En doe je dat dan ook? Kun je er met de Heer over praten? Over je eetgewoontes, je tv-gebruik, je hobby's, je ziekte en problemen. Maar eigenlijk nog mooier, kun je dat loslaten. En kan je met Jezus gaan praten over zijn plan voor je leven, wat hij voor ogen heeft. Durf je die ik-gerichte behoefte los te laten, de begeerte naar je eigen geluk, zodat ze ook jou Zerubabel gaan noemen. Jij neemt de strijd op tegen de vijand achter die afgoden. Jij gaat ze met Jezus overwinnen. Ja, en Gideon, Zerubabel, die verzamelt een leger. Hij gaat met 32.000 man op weg naar de vijand. En dan waarschuwt God Gideon. God waarschuwt ons. Hij zegt, ik wil niet dat je denkt dat je je op eigen kracht hebt bevrijd of kan bevrijden. Dat je op eigen kracht en inzicht vertrouwt. Het is zo verleidelijk om dat te doen. Ik trap er zelf ook nog zo vaak in. Maar ik merk dat als ik dat doe, dan glij ik af van God. En dan kom ik weer terug bij mijn afgoden. En dat wil ik niet. En dan besef ik dat wij de Heer zo hard nodig hebben. Dat we het zo hard nodig hebben om in afhankelijkheid van Jezus te leven. En dat zeg ik nog wel het meest tegen mezelf. Maar dan mogen we uitzingen, net als Jezus. Alles doen in overleg. Ja, dat is kracht. Dat is leven voor mij. Ja, God heeft Gideon beloofd. Ik ben met je. Zo'n belangrijke voorwaarde. En het klonk ook vanmorgen in de zangdienst. Ik ben met je. En daarom zal je de vijand verslaan. Al was het één man. Ja, en gelooft Gideon dan deze belofte? Als hij met 32.000 man optrekt? Gelooft Gideon ook nog in deze belofte als zijn leger uiteindelijk nog maar uit 300 man bestaat? Een rest. Hoe sterk liggen Gods beloften in ons binnenste? Hoe sterk geloven wij daarin voor ons eigen leven, maar ook voor de gemeente? Of geloven we nog een beetje op voorwaardes, op eigen voorwaarden? Eerst moet de gemeente groter worden. Kan zo spelen. De zaal moet hier vol zitten. Of we moeten mensen kunnen genezen. Ja, dan komen Gods beloften openbaar. Of, andere voorwaarden, meer persoonlijk. Eerst moet ik verlost zijn van, en dan pas. Het kan zo zitten, zo in je denken blijven rondzingen. Maar ik zie Gideon in heel dit verhaal geen enkele keer een voorwaarde stellen. Hij heeft angst. Hij heeft twijfels. Die uit hij ook naar God, heel mooi. Maar geen voorwaarden. En sterker nog, als God dan van hem vraagt om gewoon van praktisch zijn hele leger afscheid te nemen, dan gehoorzaamt Gideon. Hij doet het. En dan komt eerst die opdracht. Stuur alle bange mannen weg. 22.000 man. Gideon die doet het. Hij zegt niet van, Heer, het moet eigenlijk wel een beetje op mijn manier gaan en gaat het dan nog wel lukken als die 22.000 man weg zijn? Je leest het niet. Vertrouw op mij, zegt Jezus. Geef mij nu je angst. Ik ben met je en daarom zal je de vijand verslaan, al was het één man. De bange mannen, die gaan naar huis. En daarna volgt die tweede, boeiende opdracht. De mensen mogen water drinken uit de rivier. En dan is er een groep dat mannen die knielen en direct uit de rivier opdrinkt. Het zijn bijna 10.000 man. En er is een tweede groep dat als honden op het water afstormt, het water naar de mond brengt en het oplikt. Kan je identificeren met deze mannen? De mannen stormen gretig op de rivier af en drinken onbezorgd als een stel jonge honden. Ja, daar gaat kracht, daar gaat energie van uit. En daarom zet God denk ik ook deze groep mannen apart. God zoekt mensen die gretig geloven in zijn belofte. Mensen die gretig zijn woorden opdrinken. En zie je het dan bij jezelf ook voor je? Je staat 's ochtends op, ik mag weer lezen. Ik mag weer wat van u opmerken. Het is zondag, we mogen naar de ark. Woensdag, studie. We gaan weer. Ja, het mag groeien van binnen. Het groeit ook nog van binnen bij mij. En denk dan niet, ik mag geen angst of twijfel meer hebben. Dan moet ik zeker weg. Of ik ben niet gretig genoeg. Nee, je mag ermee naar Jezus toe gaan. Je mag het bij de Heer neerleggen. Heer, hier stoei ik nog mee. En dan mag je van binnen veranderen. En dan mag je merken dat Jezus naar je omziet. Merk dan ook zijn ontferming op. Wees stil. Want Jezus wil je bemoedigen. Zoals God Gideon bemoedigt. God zegt tot Gideon, het is zover. Doe een aanval op het kamp. Ik geef het je in handen. En, geen maar en. Als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven. Wat een ontferming, hè? God wil Gideon nog bemoedigen. Hij wil jou bemoedigen. En merk het op. Ja, Gideon, die gaat in op de uitnodiging van God. Hij daalt af naar het kamp van de vijand. En daar hoort hij ze praten over de droom. En eentje legt die droom uit. Ja, dat kan niet anders zijn dan het zwaard van Gideon. Dat betekent dat God hem ons, met ons hele kamp, in de handen heeft gegeven. Wat een bemoediging, hè? Maar probeer je eens echt voor te stellen, hè? Gideon die staat daar, met het veld voor zich. Een ontelbare menigte van soldaten voor zijn neus. Kamelen, niet te tellen. En hij weet, ik heb net afscheid genomen van praktisch heel mijn leger. En ik sta hier met 300 man. Ja, laat je je dan nog bemoedigen. Gideon die laat zich bemoedigen. Hij legt al zijn angst, al zijn twijfels en zijn voorwaarden af. En hij laat zich leiden door God. Als hij die droom en die uitlegging hoort, dan kijkt hij niet wat voor zich is, maar dan richt hij zich naar God. En hij zei vol dank, vol aanbidding. En we mogen dat als een proces zien, als een groeiproces in ons binnenste. Je angsten, je twijfels, je eigen voorwaarden, die mogen we bij de Heer afleggen. Geef mij nu je angst, zegt de Heer. Je mag gretig drinken uit de rivier. Gretig mijn woorden lezen. En laat het gretig zijn naar Gods woorden dan in je worden opgewekt. Zoek het op. Zoek zijn bemoedigingen op. En geloof me. Je kan ze in elke situatie merken. Al staat de vijand pal voor je. Of je problemen of je zorgen. Je kan ze opmerken. Je mag ze zien. God is bij je. En daarom ga jij elke vijand, elk probleem verslaan. Al was het één man. Ja, en waar het dan nog misschien wat mat is van binnen, dan gaat het dan bruisen, dan gaat het leven. En dan zo trekken we op, net als die 300 man en rest. Eensgezind, steeds gretiger in geloof en vertrouwen, de vijand tegemoet. Ja, Gideon en zijn leger, die zijn klaar voor de strijd. En Gideon roept zijn leger op, het is zover. De Heer geeft jullie het kamp in handen. Nou, nu gaan we dan echt strijden. Maar hoe moeten ze dan strijden? Wat mogen die 300 man en wat mogen wij eigenlijk doen? Gideon verdeelt ze eerst nog in 3 groepen van 100 man. Geeft ieder een bazuin, een brandende fakkel in een lege kruik en een duidelijke opdracht. Let goed op wat ik doe en volg mij na. Nou, in vers 20 komen ze dan allemaal in actie. Ik wil hem er nog even bij hebben op de beamer. Alle 3 de groepen blazen op een ramshoorn en slaan de kruiken kapot. Ze houden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorn in de rechter en schreeuwden te wapen voor de Heer en Gideon. Ja, en zo blijven ze rond dat kamp staan. En brengen de Midianieten in rep en roer. Maar als ik dit zo lees, ja, is dit dan strijden? Mag de volgende erop? Als dit strijden is, dan is strijden dus blazen op de bazuin en roepen voor de Heer, kruiken kapot slaan en lichtfakkels tevoorschijn brengen. Meer niet, Heer? Moet ik nog met een speer gooien, nog zwaard vechten of mijn pijl en boog meenemen? Nee, allemaal niet nodig. Maar toen ik dit las en op me door liet dringen, kwam gelijk de vraag in me op. Wat vraagt de Heer nou eigenlijk van mij om te doen in de strijd? Ik denk dus eigenlijk niet heel anders dan deze 2 dingen. En het maakt mij nieuwsgierig. Welk geheim ligt dan in dat bazuinen? Welk geheim ligt in het kruiken kapot slaan en die lichtfakkels tevoorschijn brengen? Ja, blazen op de bazuin, dat is de eerste. Je komt het veel tegen in het Oude en het Nieuwe Testament. En ik heb het voor u samengevat. Mag op de volgende. Bazuinen, die klinken. Ze klinken. Als jij als koning opstaat, Jezus in jou tevoorschijn komt, jij samen met Jezus vijanden overwint, Jezus jou verlost. Mooi, hè? Dankjewel. Maar ja, daar rest de vraag natuurlijk, hoe moet ik dat bazuinen dan zien voor mijn leven? Openbaring 1, vers 10 geeft daar heel mooi zicht op. Ik, Johannes, was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Een luide stem als van een bazuin. Jezus spreekt hier als een bazuin. Wij mogen spreken als een bazuin. En bij Jezus zie ik dat helemaal voor me. Een heldere toon, heldere klank, geen twijfel. De woorden die hij spreekt, daarin komt Gods plan tevoorschijn. Daarin ligt verlossing voor ons. Overwinning op elke vijand. En kan ik, kan jij dan zo meepraten met Jezus? Meepraten als een bazuin. Ja, laten we er een werkwoord van maken. Ik bazuin, jij bazuint, wij bazuinen. We hebben gebazuind, ja, kan ook. Ja, hiermee komt het bazuinen en het roepen voor de Heer, dat komt samen. Ik geloof ook dat de Heer niet een aparte handeling mee bedoelt. Wij mogen roepen, proclameren als een bazuin. Sterk, krachtig, zonder twijfel. Wie Jezus voor ons is, wat Hij voor ons doet en wat Hij aan ons belooft. Alsof hij het al gedaan heeft. We mogen woorden Gods naar elkaar toe bazuinen. En dan roep je niet alleen Gods woorden uit. Dan wordt daar innerlijk geloof, vertrouwen en kracht aan toegevoegd. Die woorden hebben uitwerking. En Heer, wat mag ik dan bazuinen? Wat mag ik nu zeggen tegen de ander? Wat mag ik nu zeggen over mijn situatie? Hoor het en spreek die woorden dan uit als een bazuin. En we zingen dan in een lied uit, die spreekt van overwinningen en wie nog op uitkomst wacht. En ik snap wat de liedschrijver hiermee bedoelt. Maar waarom scheiden? Waarom kan je niet spreken van zijn overwinningen als je nog op uitkomst wacht? Als je nog worstelt in de nacht. En dan bedoel ik niet dat we het maar allemaal fijn en plezierig met elkaar moeten hebben. Als ik naar mezelf kijk, dan wacht ik nog op uitkomst en dat is ook niet altijd plezierig. Soms duurt het mij dan ook nog iets te lang. Maar wat doe ik dan? Kan ik dan nog spreken als een bazuin? Spreken van overwinningen? Kan ik dan nog bidden? Proclameren? Ja, soms heb ik het gevoel dat ik dan dat dan even niet kan. De vijand die wil dat dan in mij blokkeren. Die wil niet dat wij van Jezus bazuinen. Maar ik zie hier in dit verhaal, als wij in de nacht in onze worstelingen gaan bazuinen, onze mond open doen met alles wat in ons is, dan heeft de vijand geen vat meer op ons. Ja, Heer, hier zoek ik meer van. Ja, en engelen, die kunnen ook aansluiten op dit bazuinen. En besef dat engelen niks anders doen dan bazuinen in jouw hemel. Vanaf het moment dat Jezus de troon bestegen heeft, zingen zij onophoudelijk. U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op aarde. Dat zingen ze over ons, over zijn gemeente. En dan is het nog geen werkelijkheid, nog niet. Maar zij zingen het lied alsof het al werkelijkheid is. Want zij weten dat Jezus dit gaat volbrengen. In jou, in mijn leven, in de gemeente. We mogen hun woorden horen, meezingen, meegeloven. Meebazuinen. En ik geloof dat als je dan mee bazuint, dat het dan niet netjes, kalmpjes, binnen de lijntjes blijft. Dan knalt het er toch uit. Dan gaan wij van binnenuit juichen voor de Heer. Soms dan zingen we zulke mooie woorden uit. Of je hoort, ik hoor woorden, dan zou ik het wel willen uitjuichen voor de Heer. Maar toch voel ik me er dan een beetje ongemakkelijk bij. En ik denk, kan het wel, mag het wel. Er zullen vast wel mensen in de zaal zitten die denken van ja, natuurlijk mag dat. Maar toch denk ik niet dat ik de enige ben die me soms laat remmen. Maar toch, als ik hier nu een kind van boven haal en ik zet hem hier neer en ik vraag, juich, dan juicht het kind, dan uit het kind. En Jezus zegt, word als de kinderen, van binnenuit. Ja Heer, u geeft mij de overwinning. Dank Heer dat ik in u mag overwinnen. Dank dat ik in u overwonnen heb. En vanuit een diepe dank en ontzag voor de Heer mag een luid gejuich klinken voor Jezus. En besef dan maar, als je misschien dan nog een beetje twijfel hebt om te juichen. Engelen, die staan al juichend voor Gods troon. Je staat dus nooit alleen als je juicht voor de Heer. Ja, en dan dat tweede beeld. Kruiken worden kapotgeslagen en fakkels komen tevoorschijn. In hun rechterhand een bazuin en hun linkerhand een fakkel. Dat gaat dus samen op. En bazuinen en licht uitdragen. Bazuinen is wat je zegt, is wat klinkt in de hemel. En licht uitdragen, dat is wat je doet. Dat is wat je laat zien. Het licht wat God in jou heeft gelegd, dat komt tevoorschijn. Wanneer je de afgodendienst wegdoet uit je leven, de angst en de twijfel, en je door Jezus laat bemoedigen, dan komt Jezus steeds meer tevoorschijn in jou. En dat blijft niet verborgen. Mensen om je heen gaan dat zien. Jouw vijand gaat het zien. Hoe ze ook op je afstormen, jij blijft geduldig. Jij blijft liefhebben. Jij ervaart vrede in je hart. En nog mooier, jij schept vrede om je heen. Dit is Gods licht uitstralen. En voor mij is dat dan nog een weg. Mijn liefhebben, mijn geduld is soms nog afhankelijk van hoe mensen, hoe mijn kinderen bijvoorbeeld, met mij omgaan. Maar dat mag veranderen. Soms dan merk je dat er nog een bedekking zit op het licht wat van binnen zit. Dat het er niet echt uitkomt. Zoals eigenlijk die waterkruik om de fakkel zit. Maar samen met Jezus sta je op. Bazuin je Gods belofte. Jezus komt tevoorschijn in mij. En zo doorbreek jij samen met Jezus die kruik, de claim van de vijand. Elke leugen, elk ongeloof, elk gebondenheid sla jij met Jezus in stukken. En het licht wat in jou is, dat groeit, dat ontwikkelt en het komt tevoorschijn. Licht breekt door als nooit tevoren, in en door jou heen. Jij laat het zien. En dan heb ik een vraag voor jullie. Hij mag op de biemen komen. Wat is er nou eigenlijk eerder? Bazuinen, juichen, een licht uitdragen, dus dat wij als koningen opstaan, dat Jezus in ons tevoorschijn komt. Of de overwinning op je vijanden. Hij mag het zeggen. Ja. De eerste, hè. Het begint bij bazuinen. Bij juichen. En licht uitdragen. En als gevolg daarop moet de vijand loslaten. Daar hoeven jij en ik dus eigenlijk niks aan toe te voegen. Dankjewel. Die grootvorst valt in zijn eigen zwaard. Net zoals ook de koningin des hemels in zijn eigen zwaard zal vallen. En wanneer Gideon en zijn kamp om het leger blijven staan, juichen en licht uitdragen, begint het kamp elkaar met het zwaard te slaan. Ja, wat gebeurt er dan eigenlijk op dat moment in de hemel? We weten dat wat op aarde gebeurt, is een afspiegeling van wat er in de hemel gebeurt. Op de aarde zie je verdeeldheid bij de vijand. Ze richten elkaar te gronden. In de hemel is dat dus ook aan de gang. Maar waar komt die verdeeldheid dan vandaan? Ik denk dat hier engelen, de engel Michael, de aanvoerder van Gods leger, en zijn engelen, de strijd aanbinden tegen de grootvorst achter Midjan. God stuurt zijn engelen erop uit. En ik denk doordat die 300 gretige mannen in geloof en vertrouwen bazuinen, juichen en hun licht doen schijnen, dat de hemel open gaat. En de engelen volledig de ruimte krijgen om door te breken en die grootvorst van zijn troon te stoten. Michael en zijn engelen kunnen overwinnen in de hemel. God overwint hier door mensen en engelen heen. Ja, en hier ligt nog zo'n mooi geheim voor ons om te ontdekken. Daar waar Jezus en zijn gemeente, wij dus, opstaan, komen engelen in beweging. Zijn engelen actief om ons te ondersteunen, om ons te dragen. Maar dus ook om met ons te overwinnen. En Openbaring 12 vind ik hier zo'n mooi voorbeeld van. De vrouw, de gemeente, baart een zoon. Jezus komt volledig tevoorschijn in de gemeente. Een kantelmoment in de hemel. En gelijk daarna staat in vers 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen binden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand, maar worden verslagen. Voor hun is geen plek meer in de hemel. Geen plek meer in de hemel, omdat er voor hun geen plek meer is in de gemeente. Omdat de gemeente volledig afstand doet van afgodendienst. Omdat Jezus volledig tevoorschijn komt in de gemeente. Daarom kunnen Michaël en zijn engelen de vijand verslaan. Ja, dat is onze toekomst. Hier hebben we het over onze toekomst als de gemeente. Maar we mogen het ook naar nu halen. Ook nu mag je dat al merken. Dat engelen, dat je samen met de engelen vijanden overwint. Nou, als je dit hoort, dan wil je toch niets anders dan je helemaal inzetten voor zijn gemeente. Elke passiviteit en angst eigen geluk aan de kant zetten. Heer Jezus, dank dat u dit in onze levens bewerkt. Dank dat u ons zicht geeft op waar die afgodendienst nog aanwezig is in onze levens. Waar vijanden nog in onze levens werken. Heer, dan wil ik ingaan op uw roep om daarmee te breken. Alle twijfels en angst die nog zijn bij mij van binnen, leg ik bij u af. En u wekt in mij een verlangen, een gretig verlangen naar uw woord. En dan hoor ik engelen zingen, uw beloften komen tevoorschijn in mij, in ons, in de gemeente. Ik zing mee, ik bezuin uw beloften uit over mijn leven, als het dag is en als ik nog worstel in de nacht. Ja, dank Heer dat u engelen om ons heen uitzendt. We mogen ze opmerken, hun dragen, hun zingen. We mogen met ze mee bazuinen, met ze mee bewegen. Mee uw lucht tevoorschijn brengen, zodat uiteindelijk de vijand in zijn eigen zwaard valt. Ontroond en verslagen. Zodat u, Heer, de enige bent die troont in onze hemels. Ja, zelfs op aarde. Ja, en dan zal God zijn, alles in allen. Heer Jezus, in mijn hart welt op een lofzang. Een diepe dank voor u, Koning Jezus. Want u gaat door met dit werk. Uw engelen ook. En jij? Ik ook. Tot het zijn voltooiing vindt. Amen. Ik wil graag zingen.